Goedemorgen, gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst. En de voorganger vandaag is dominee Ad van der Dussen. Mijn naam is Feiko Lanting, ik ben vandaag de ouderling van dienst. En na afloop staan Ad en ik vooraan hier in de kerk. En met vragen of opmerkingen bent u dan van harte welkom. Vanmorgen komen de kinderen van de Bijbelgroepen 1, 2 en 3 bij elkaar. En ook tienergroep 1 gaat naar achteren. De organist van morgen is Christian ten Hoven. Niet? Ja. Is Jaap Mulder. En de band, die zal ook een deel van de begeleiding verzorgen vanmorgen. De collecte vandaag is voor het jeugdwerk in onze gemeente. En u wordt erop gewezen dat er in het verleden een afspraak is gemaakt met de bewoners van de Jan van der Wegenstraat, die weg hier aan de zijkant, om daar geen auto's te parkeren. En dat geldt door de week, zowel als op de zondagen. En wilt u daar alstublieft op letten? Kennelijk gebeurt dat niet altijd zo. Op zondagavond 12 juni, dus over een week, is er om 19:30 weer een Best Live avond in de Litwinakerk in Best. Martin Brandt spreekt dan en zingt over het thema A New Life. Is het leven met Jezus een makeover of een vernieuwende kracht? Meer info hierover kunt u vinden in de nieuwe contactsleutel. En vanavond, hier in deze kerk, is er om 19:30 de jeugddienst. Met medewerking van de band Hemelhoog uit Utrecht. Waar ook een aantal bekenden van ons aanwezig zullen zijn. Thema van die bijeenkomst is Failing Forward. Hoe om te gaan met het maken van fouten. En we hopen op heel veel belangstelling. Ook van de net even iets minder jeugdigen. Benjamin Bartelink en zijn verloofde Lineke willen graag lid worden van onze kerk. We zijn daar heel blij mee en we wensen hen een hele goede en gezegende tijd hier toe. Ze zullen nu even gaan staan. En Petra Pelleboer zal nou iets zeggen over de pastorale cursus.
Goedemorgen allemaal. Aanstaande donderdag beginnen we met de pastorale cursus. En de aanmeldingen stromen al binnen, maar er is nog steeds plek. Dus ik zou zeggen, ook als u niet een pastorale taak hebt, het is voor alle gemeenteleden. Deze cursus is geschikt voor alle gemeenteleden. Jong en oud, u kunt zich nog opgeven. Het is niet moeilijk. We gaan oefenen in luisteren, oefenen in geloofsgesprek. Eerste avond, dus aanstaande donderdag. 19:15 koffie, 20:00 beginnen. 30 juni de tweede keer. En na de zomervakantie doen we deel 3 en 4. Bedenkt u nu, ik wil eigenlijk wel meedoen. Kom dan even na de dienst naar mij toe. Dan krijgt u van mij wat huiswerk mee. Want u moet voorbereiden voor de eerste keer. En u kunt zich ook nog steeds de hele week aanmelden bij Daniel. Dat staat in de contactsleutel. Graag tot donderdag.
Gisteren is onze zuster uit de CGK Corine Medema overleden. Vorige week kreeg ze een beroerte of een herseninfarct. En velen van ons hebben haar gekend, zoals onder andere organisten. De begrafenis vindt plaats aanstaande donderdag. De dienst is in het CGK kerkgebouw en ze wordt begraven op de begraafplaats in de Straten. Op dit moment is het tijdstip nog niet bekend. De bloemen van morgen gaan naar Nienke van Gurp. En wie wil de bloemen naar haar toe brengen? Ja, dankjewel. Wilt u na afloop zo meteen nog even gaan zitten? We gaan nu zingen de Psalm 92, de versen 1, 2 en 3. En aansluitend naar stilte belijdenis van onze afhankelijkheid van God en goed, zingen we drie liederen achter elkaar uit het nieuwe liedboek, lied 985. Dan uit de E-bundel, lied 192. En daarna hemelhoog 583, glorie aan God. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. Ik begrijp van Ad dat er nog twee bijdragen zijn voorafgaand aan de dienst. Demiano. Nou, Carina, jij wilde iets vertellen?
Goedemorgen allemaal. Vele mensen zullen mij alleen kennen van gezicht. Dus ik ben Demiano Carina, zoon van Marcel en Carmen Carina. En dat gezegd hebbende wil ik graag iets vertellen deze ochtend over de nacht van de vluchteling. Ik denk dat het belangrijk is op een zondag als deze om ook stil te staan bij hetgeen van wat we hebben. En dat is dus niet alleen het mooie weer buiten en ook niet het lekkere bakje koffie aan het einde of na afloop van de dienst. Maar dat is ook de waarde van het feit om in alle rust en in alle vrijheid bijeen te kunnen en mogen komen. En voor heel veel mensen is dat dus niet het geval. Nou goed, meneer, dank u wel. 60 miljoen, ja, lees dat goed. 60 miljoen mensen zijn anno 2016 op de vlucht voor oorlog, geweld en onderdrukking. Dat is een groot aantal. En ik heb daar gewoon vertrouwen in dat we daar iets aan kunnen doen met z'n allen. Ik zal over ongeveer 2 weken 40 kilometer lopen van Rotterdam naar Den Haag. Om aandacht te vragen dat vluchten geen vrijwillige keuze is en ook mensen bewust te maken van het feit dat het toch noodgedwongen is. Deze mensen vluchten ergens voor. Daarnaast is het zo dat ik graag voor mezelf een doel heb gezet om 1000 euro op te halen. En daar zijn we al mee onderweg. Maar nog steeds is alle beetjes helpen. Dan zult u zich wel afvragen waar gaat het geld naartoe? Onder andere dus naar onderdak en bescherming. Denk aan tentzeilen, denk aan touw. Om deze mensen te beschermen tegen slecht weer. Denk aan medische zorg, antibiotica, beschermende kleding voor medisch personeel. Ja, natuurlijk noodvoeding, hè, voor al die ondervoede kindjes. Oh ja, en drinkwater, schoon en veilig drinkwater. Natuurlijk ook echt erg belangrijk in deze gebieden. En nou, als laatste het heropenen van een klaslokaal. En deze vervolgens voorzien van materialen, stoere tafels, noem het maar op. Dat is een tussenstand van afgelopen donderdag. Toen waren we aardig op weg. Inmiddels vanochtend zitten we op 556.000 euro. En dat is een hartstikke mooi bedrag, zeker als je in het achterhoofd hebt dat het vorig jaar 620.000 was. En dat is een recordbedrag. En met nog 2 weken te gaan zijn we hard op weg om dit bedrag natuurlijk te verbreken. Maar ik hoop natuurlijk ook dat ik u enigszins gemotiveerd heb deze ochtend om ook uw steentje bij te dragen. En dat kan via deze link, www.nachtvandevluchteling.nl/TMA-Aquarina. Deze link zal ook in de contactsleutel gepubliceerd worden voor de eerstvolgende, zodat u het makkelijk kan terugvinden. En als het goed is, komt u dan op deze site uit. U ziet de gele knop, rood omlijnd, daar staat sponsor. Vanaf daar spreekt in principe voor zich. Ik weet niet of het leesbaar is, maar daar had ik iets van 380 euro, meen ik. En inmiddels is het 436. We zijn net onder de helft, maar nog steeds ver verwijderd van het streefbedrag. En dan rest er alleen nog om te zeggen, help mij helpen. En onthoud het alsjeblieft van alle kleine beetjes helpen. Het gaat niet om grote bedragen. Maar ik denk ook zeker, zeker als christen zijnde, dat het ook belangrijk is om je heen te kijken en te helpen waar het kan. En om te kijken naar je medemens. Goed, dank u wel.
Nou, dat lijkt me een heel mooi doel. Succes ermee. En Lidie Schelen, die wilde nog iets over de klus van Stichting Present zeggen. Ben je er? Je wilde niks zeggen. Oh, we laten foto's zien. Nu? Straks? Oh, na afloop. Doen we na afloop. Oké. Okay.
Laten wij stil worden voor God. Onze hulp is in de naam van de Heer, de schepper van hemel en aarde. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de gekruisigde en opgestane Heer, Jezus Christus. Amen.
Thank you.
Wat fijn dat dat orgel weer in volle glorie meedoet zo. En wat fijn dat wij een podium hebben met alle ruimte voor instrumenten en alle ruimte voor kinderen. Kinderen, kom allemaal maar hier naartoe. Desiree Huisman komt hier ook naartoe. En dan gaat ze jullie een verhaal vertellen. En plek genoeg op de trappetjes.
Zeker mooi. Ik moet een beetje een traantje van wegpinken zelfs. En dan kom ik met een vraag. Ben je wel eens jaloers? Zijn jullie wel eens jaloers? Aars met de vinger opgestoken. En wat is dat dan? Als je jaloers bent, kan je dat vertellen? Durft iemand dat? Zal ik een beetje helpen? Jaloers is als je iets wil hebben wat een ander heeft, of iets wil kunnen wat een ander kan en jij niet. En ik ben juffrouw en wij hebben een hele mooie fiets op school. Daar wil iedereen op. En dan gebeurt dus dat wel eens dat ze zeggen, juf, ik wil op die fiets. Ja, dan zeg ik, dan moet je dat regelen. Maar soms lukt dat niet. Wordt je wel eens iemand van die fiets afgetrokken? Omdat je zo jaloers bent dat er iemand anders op die fiets zit. Ja, en dan is het zo erg, de jaloersheid, dat je er straf voor krijgt. Dan moet je bij ons even gaan nadenken. Dan mag je een poosje niet meedoen. En daar ga ik over vertellen. Over dat God ook wel eens straf geeft. Maar als je om vergeving vraagt, dat God altijd naar je wil luisteren. En het verhaal, dat is dat het volk Israël op weg is van Egypte. Ze wandelen door de woestijn. Ze zijn op weg naar het beloofde land, naar Kanaan. Ze zijn al een hele poos op weg en ze zijn er bijna. En Mirjam, dat is de zus van Mozes, die is aan het praten met Aaron. En ze zegt, die broer van ons, hè, die zegt dat hij de enige is die met God praat. Maar vind je niet, Aaron, jij praat toch ook wel eens met God? En ik, Mirjam, ik praat ook met God. Maar Mozes, die denkt en die zegt dat hij de enige is die met onze God praat. Nou, ik vind dat helemaal niet zo is, zegt Mirjam tegen Aaron. En weet je, die broer van ons, die Mozes, nou is die toch getrouwd met een Ethiopische. Een vrouw die helemaal niet bij ons volk hoort. Zeg, Aaron, wat vind je daar nou van? En de Heere God hoort het. En hij praat met Mozes en hij zegt, Mozes, breng Mirjam en Aaron eens naar de heilige tent. Dan kom ik daar ook naartoe. En de Israëlieten zien de Heere God in een wolk. En de wolk gaat naar het begin van de heilige tent. En Mirjam en Mozes en Aaron zijn daar ook. En dan praat God. En hij zegt, soms praat ik tegen mijn profeten in een droom. Dan zien ze als ze slapen een verhaaltje en dan weten ze precies wat ik ga doen. Maar met Mozes is dat een beetje anders. Mozes is mijn dienaar. Hem vertrouw ik. En daarom praat ik direct, en zo rechtstreeks, met Mozes. En Mirjam, durf jij kritiek te hebben op mijn dienaar Mozes? En dan gaat de wolk weg. God verdwijnt uit de tent. En Aaron kijkt naar Mirjam. Heel haar huid is helemaal wit geworden. Mirjam, je zit onder de uitslag. Als je onder de uitslag is, dan mag je niet bij ons blijven. Dan moet je buiten het tentenkamp. Oh, oh Mozes, wat zijn wij toch dom geweest. Mozes, wil je alsjeblieft aan God vragen of hij Mirjam beter wil maken? En dat doet Mozes. Hij gaat op zijn knieën zitten en hij vraagt: Heere God, wilt u alsjeblieft Mirjam weer beter maken? Dan komt de wolk van God weer terug bij de tent. En dan zegt God: stel je voor dat de vader, de echte vader van Mirjam, zo boos op haar is dat hij haar in het gezicht heeft gespuugd. Beetje raar, maar dat doen ze wel eens. Nou, dan zou Mirjam zich wel heel erg schamen en zich wel 7 dagen voor iedereen verstoppen. En dat Mirjam, is de straf die je krijgt. Je moet 7 dagen uit het tentenkamp van het volk Israël. Je mag bij niemand komen en niemand mag je aanraken, anders wordt iedereen ziek. Dat is de straf die Mirjam krijgt. Dat ze kritiek heeft op haar broer. Maar gelukkig, het hele volk wacht op Mirjam. Tot de 7 dagen weer voorbij zijn. En dan breken ze alle tenten weer af. En gaan ze een stukje verder naar het beloofde land. En dan mogen jullie naar de zaaltjes. En daar krijg je iets anders te horen. Veel plezier. En tienergroep 1 die mag ook komen.
Enigszins in aansluiting aan het verhaal dat Desiree vertelde, nu een moment waarin wij ons eerbiedig voor God buigen. En dat naar aanleiding van wat in Efeze 1 vers 4 tot 6 staat, waar iets wordt aangeduid van hoe wij bedoeld zijn. In Christus heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn. Dat heeft hij met ons voor. Heilig, zuiver. Zijn we het? En hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden. Tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon. Leven we zo? En dan? In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven. Dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken. Dat is er dus bij nodig. Net zoals bij Mirjam. Uitgekozen om heilig en zuiver te zijn. Alles maar weer die ontnuchtering. En dus alles maar weer ook vergeving nodig. Zo zitten wij hier. Niet anders. En daarom zingen wij nu twee liederen over vergeving, een bede, Creating Me a Clean Heart, dat is Psalm 51. En wij hebben weet van een genade. Dat laatste lied, dat zal door de band ook nog worden ingeleid, want als je het goed zingt, is het een fantastisch lied. Alleen het valt niet mee om het goed te zingen. Dus de band gaat daar nog wat bij helpen. Maar eerst, schep in mij een rein hart, o Heer.
Dank u wel. Ik kan u niet zien, maar u kunt mij wel horen, dat is fijn. Het volgende is een kanon in drie groepen. Sophie zingt mee met groep 1. En groep 1 is dan het middenvak. Aileen zingt mee met groep 2. Groep 2 is het voor mij links, voor u rechts, het eerste vak.
En Arjan zingt mee met groep 3 hier aan deze kant. We doen hem eerst even eenstemmig in zijn geheel. Het kanonregeltje stoppen we. Dan beginnen we opnieuw en dan doen we hem in kanon.
Zullen we bidden? Heer, omdat u God bent die voor ons openstaat, daarom bidden we of u ons ook in deze dienst toch weer aan uw hart wilt drukken en uw zegen over ons wilt uitspreken. Ons wil bergen in uw liefde en in de genade waar wij weet van hebben. Ondanks jaloezie, ondanks dat we soms onherkenbaar zijn als uitverkorenen tot heiligheid en zuiverheid, ondanks de ergernis die ook de kerk u kan bezorgen, omdat u God bent, die in Christus, omwille van zijn bloed, voor ons openstaat. Bidden wij u. Spreek uw goede woord tot ons. In Jezus' naam. Amen. Dat goede woord komt uit het boek Ezechiël. Daniel Timmerman en ik zijn met een serie preken bezig uit dit Bijbelboek. Vanmorgen Ezechiël 13, vers 1 tot 16. Nienke van Gurp zou voorlezen. Zij ligt in het ziekenhuis. Daarom neem ik haar beurt waar. Ezechiël 13. De Heer richtte zich tot mij. Mensenkind, klaag alle profeten van Israël aan die het nog wagen te profeteren. Zeg tegen de profeten die op eigen gezag spreken: luister naar de woorden van de Heer. Dit zegt God de Heer: wee de verdwaasde profeten die hun eigen ingevingen volgen, zonder iets te hebben gezien. Israël, je profeten zijn als jakhalzen die leven tussen de ruïnes. Ze zijn niet in de bres gesprongen voor hun volk. Ze hebben er geen muur omheen gebouwd, waardoor het op de dag van de Heer in de strijd zou kunnen standhouden. Hun visioenen zijn bedrieglijk, hun voorspellingen zijn vals. Ze zeggen: zo spreekt de Heer, terwijl ze niet door de Heer gezonden zijn. En dan verwachten ze nog dat er iets van hun woorden bewaarheid zal worden. Is het niet zo, zegt God de Heer, dat jullie visioenen bedriegelijk zijn en jullie voorspellingen vals? Jullie zeggen: zo spreekt de Heer, terwijl ik niets heb gezegd. Omdat jullie woorden bedriegelijk zijn en jullie visioenen vals, zal ik jullie straffen, spreekt God de Heer. Ik keer me tegen de profeten met hun bedriegelijke leugens en valse voorspellingen. Ze zullen uit de gemeenschap worden gestoten. Ze zullen niet meer ingeschreven staan in de boeken van het volk van Israël. En in het land van mijn volk zal geen plaats meer voor hen zijn. Dan zullen jullie inzien dat ik God de Heer ben. De profeten hebben mijn volk op een dwaalspoor gebracht, toen ze zeiden dat het vrede zou blijven. En mijn volk bouwde muren die door de profeten met witkalk werden bepleisterd. Maar het bleef geen vrede. Zeg daarom tegen die witkalkers dat hun muur zal instorten. Als er slagregens komen. Als er hagelstenen neerkletteren. Als er een stormwind losbreekt. En de muren instorten. Zal er dan niet worden gezegd: waar is jullie pleisterwerk gebleven? Daarom, zegt God de Heer, zal ik in mijn woede een stormwind laten losbreken. En slagregens doen neerslaan. Ik zal hagelstenen laten neerkletteren in mijn alles verwoestende toorn. Ik haal de witgepleisterde muren omver. Ze zullen instorten en hun fundamenten zullen bloot komen te liggen. De stad zal in puin vallen en jullie zullen omkomen. Jullie zullen weten dat ik de Heer ben. Ik zal mijn woede koelen op de muren en op de witkalkers. Ik zeg jullie dat de muren zullen verdwijnen samen met hen die ze hebben bepleisterd. De profeten van Israël met hun profetieën over Jeruzalem, die visioenen hadden van vrede, terwijl het geen vrede zou blijven. Zo spreekt God de Heer. Gevoel te krijgen voor deze donkere woorden, vraag ik jullie om je in te leven in dat meisje dat haar eindexamen Engels helemaal verprutst had. Enkel en alleen doordat de leraar bij wie ze bijles nam haar op het verkeerde been had gezet. Lees je erbij in. Het ging allemaal perfect. Wiskunde, natuurkunde, biologie, probleemloos. Alleen dat Engels. En ze was expres bijles gaan volgen. Ze wist niet waar de schoen wrong, maar had het gevoel, er moet wel iets gebeuren, want anders komt dat niet goed. Misschien nog wat aan de grammatica sleutelen. Misschien nog wat woorden. Nou ja, de bijlesleraar moest het maar zeggen. En wat zei de bijlesleraar? Jij meid, maak je toch geen zorgen. Die komt helemaal goed. Die komt helemaal goed. Weet je wat jij moet doen? Je gaat lekker vanavond naar de film kijken. En dan kijk je niet naar het onderschrift. Dan ga je goed luisteren naar wat ze allemaal zeggen. En dat is jouw training voor het eindexamen. Lekker wat chips erbij. Komt helemaal goed. En toen sputterde ze nog even. Maar wel nee. Maak je geen zorgen. En ze was zo stom. Zo verschrikkelijk stom. Om nog naar hem te luisteren ook. Ja. En toen ze het helemaal verknald had. Toen werd ze toch kwaad. Toen zei ze toch lelijke woorden. Wat zouden jullie doen? Als jij de vader was, wat zou jij doen? Klacht indienen? Moet het er maar bij laten zitten. En tegen iedereen zeggen, nooit, nooit bijles halen. Bij die, lelijk woord. Als je dat gevoel van dat meisje je wat eigen maakt, dan kom je bij de donkerte van Ezechiël 13, waar een vader aan het woord is. Een vader die er niet over uit kan dat zijn kinderen helemaal op het verkeerde been worden gezet. Op het verkeerde been gezet in een tijd dat er waarachtig nog meer op het spel stond dan of je je diploma zou halen. Een tijd waarin oorlog ging uitbreken. En die lapswanzen van een profete, in plaats van dat ze daar serieus op ingaan, zeggen ze, geen zorgen, het blijft vrede. Ze zeiden dat het vrede zou blijven, maar het bleef geen vrede. Ze kletsen maar wat. En dan zeggen ze nog, zegt de Heere God, dat ik dat zou hebben gezegd. Het is om woedend over te worden. Ze zeggen, zo spreekt de Heer. Terwijl ze niet door de Heer gezonden zijn. De wens is de vader van de gedachte. Ze lopen hun eigen ideeën achterna. En daarmee zetten ze mijn volk volkomen op het verkeerde been. Als ik dit lees, denk ik, ja, het is niet leuk, maar het is wel zo dat je uiteindelijk de waarheid wil horen. En dat het daarom gaat ook in de kerk. En dat het in de kerk om meer gaat dan een feel-good uurtje. Zo van, hé lekker. We zijn weer even gestreeld. We hebben ons weer even gekoesterd in het zonnetje. We hebben weer een aai over de bol gekregen. Dat was fijn. Nou, eerlijk gezegd, daar kom ik ook wel voor in de kerk. Om even weer de warmte van het zonlicht van Gods goedheid te mogen ervaren. Om toch weer te horen, Wat er ook gebeurt. Joh, de Heer is er voor jou. We hebben weet van een genade die ons verstand te boven gaat. En die moet eruit komen in de kerk. Maar als het te knuffelig wordt, te vertroetelend, dan doen we iets niet goed. Dan gaat de kerk lijken op die profeten die alleen maar weten te zeggen: maak je geen zorgen, komt allemaal goed. De kerk is er om ons ook met ongemakkelijke waarheden te confronteren. De kerk is er om ons aan te spreken op problemen die er zijn, waarvoor wij een redder nodig hebben. De titel voor Jezus Christus is redder. Ouderwets heiland. Dat betekent het wel, iemand die redt. En die redder die is in Ezechiël 13 weliswaar afwezig. Maar als je goed leest, en ik ga jullie helpen om dat te doen, kun je hem in spiegelbeeld toch wis en waarachtig opmerken. Want Ezechiël die zegt in het woord dat hij moet spreken namens de Heere God: ja, die lapswanzen die maar wat kakelen dat het allemaal wel mee zal vallen, terwijl het helemaal niet mee zal vallen. Weet je wat die hadden moeten doen? Die hadden het gevaar moeten aanwijzen. En die hadden moeten zeggen: Israël, we hebben een probleem. En jongens, die gaat niet goed. En als we zo doorgaan, dan draait dit uit op een levensgroot conflict met onze God. En er moet dus echt iets gebeuren nu. En wat er moet gebeuren is dat wij moeten stoppen met die afgoden. Met die drekgoden. Zoals de Statenvertaling het weergeeft. En daarin zit ook alweer de ergernis over goden die je op het verkeerde been zetten en waar je niks aan hebt. Stop daarmee. En luister nu eens naar de Heere God. Die profeet, zegt Ezechiël, die zou dit moeten doen. En dan moet je naar een stadsmuur kijken. Die zouden een stad waar de muur beschadigd is. Waar gaten vallen, waar bressen in de muur geschoten zijn. Die profeten die zouden als een haas naar die muur moeten toegaan. Die zeggen: jongens, die bressen die moeten worden opgevuld. We moeten die muur weer sterk maken. Die profeten die moeten een muur om de stad aanleggen. Dan doen ze waar ze voor zijn. En dat doen ze door het volk de waarheid te zeggen: jongens, dit moet anders, dat moet veranderen. En dat doen ze door voor het volk te bidden. Ook een wezenlijke taak van de profeet. Denk maar aan Mozes. Mozes, het voorbeeld van de profeet die bidt, die dag en nacht in touw is voor zijn volk. Met alle jaloezie en eigenwijsheid en afgodendienst erbij. Dag en nacht in touw. Dat is waar een profeet voor bedoeld is. En dan, als een profeet zijn werk goed doet, dan, als het tumult losbreekt, en het zal losbreken, dan kom je er doorheen. Dan is er die veilige muur. Dan is er de schuilplaats van de Allerhoogste. Maar dat gaat wel langs de weg van bekering en voorbeden. Van confrontatie. En dat hebben ze niet gedaan. Letterlijk vers 5. Ze zijn niet in de bres gesprongen voor hun volk. Ze hebben er geen muur omheen gebouwd, waardoor het op de dag van de Heer in de strijd zou kunnen standhouden. Wat waren ze goedkoop. Want het is zo goedkoop wat zo'n bijlesleraar doet. Zo goedkoop. Wat waren ze goedkoop bezig? Een echte profeet is nooit goedkoop. Ezechiël was zo'n profeet. Ik heb op de workshop vorige week zondag verteld hoe diep het in zijn persoonlijk leven ingreep. Dag en nacht was hij er voor zijn volk. Dat was niet makkelijk. Maar hij deed het. omdat het om hun behoud ging. En hier zie je nou in spiegelbeeld onze Heer Jezus Christus. Wat zij niet waren, is Hij wel. Hij is in de bres gesprongen voor ons. Hij heeft om ons een muur gebouwd, waardoor we op de dag van de Heer in de strijd zullen kunnen stand houden. In spiegelbeeld zie je hem in het verlengde van Ezechiël. Dag en nacht voor ons in touw. Met soms een ongemakkelijke waarheid. Met de vinger gelegd bij: er is schuld en daar moet wat mee gebeuren. God herkent jullie onvoldoende als zijn kinderen. En met dat eindeloze bidden van onze Heer, Hebreeën, aan de rechterhand van God pleit Hij voor ons. Dag en nacht. Zo moet het en zo is het. Dan heb je het, als het over Jezus gaat, wel over de ernst van de situatie. Jezus is dus werkelijk niet die vertroetelheiland. Hij is echt degene die zegt: er is een probleem, een groot probleem, en daar moeten we wat mee. En mag ik jullie daarbij de weg wijzen? Mag ik daarbij de weg zijn voor jullie? En daarom was het zo typerend dat Beniano daar straks dat gigantische getal maar even groot voor ons neerzette. 60 miljoen. Dat getal hoort in de kerkdienst thuis. Wij stoppen hier niet de kop in het zand voor de problemen die er zijn. Wij leven in een gevaarlijke tijd die beheerst wordt door tal van crises. De klimaatcrisis, de vluchtelingencrisis, de nasleep van een economische crisis. En als de pessimistische economen gelijk hebben, het voorspel van een nieuwe economische crisis. De tijd van terreurdreiging. En we gaan in de kerk niet verstoppertje spelen. Zeggen: nou, even ons lekker laten vertroetelen. Even alles vergeten. In de kerk horen we een Heer die tegen ons zegt: mag ik jullie door deze gevaarlijke tijd heen leiden? En dat zal niet goedkoop gaan. Jullie hebben een muur nodig. Rondom jullie. Want anders zullen jullie in deze uiterst gevaarlijke tijd erachter komen dat alle geklets over vrede, dat dat geklets is. Het is om je zorgen over te maken. Wordt misschien nu dan toch de afbraak ingezet van onze comfortabele maatschappij? Krijgt de westerse wereld nu dan misschien de rekening gepresenteerd voor roofbouw op de schepping, voor een onrechtvaardig economisch systeem, voor een morele bende? Als de slagregens komen, zegt Ezechiël, en als de hagelstenen neerkletteren, als er een stormwind losbreekt en de muren instorten, wat heb je dan aan feel good? En met die woorden ben je ineens ook weer bij onze Heer Jezus, het slot van de bergreden. Wie deze woorden van mij hoort en naar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man. Laat even intussen de volgende dia's zien. Kan vergeleken worden met een verstandig man die zijn huis bouwde op een rots. Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen en er stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd, stort het niet in, want het was gefundeerd op een rots. Daarvoor is onze Heer gekomen, om ons in gevaarlijke tijden overeind te houden. En dus laat Hij jouw redder zijn. En luister naar Hem. Mag ik dat toespitsen voor jongeren met een voorbeeld dat nou eens een keer niet over seks gaat, maar over geld? Vorige week preekte dominee Timmerman over Ezechiël 28 met twee vragen. Wat doet de welvaart met jou? Wat doe jij met de welvaart? Dat komt terug in die bergrede van Jezus. Als hij zegt, luister naar mijn woorden. Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde. En dat is waar de hele wereld om ons heen wel mee bezig lijkt te zijn. Schatten verzamelen op aarde. En onze Heer Jezus is die ware profeet die zegt, doe dat niet. Want daar heb je niks aan als de crisis komt. En hoe moet je dat nou doen? Geen schatten verzamelen op aarde. Nou, dat heeft toch te maken met studiekeuze, loopbaanopbouw. Waar is het je om te doen? Om de centen of om een integer mens te zijn? Eerlijke vrouw. Een verre kerel. Die liever iets minder hard werkt om er te zijn voor anderen. Ken je die regel uit de Bijbel van 10% weggeven? Ik daag jullie uit om dat te gaan doen. Ook als het niet uitkomt. Juist als het niet uitkomt. 10%. Als een soort symbool. Oké, dan zal ik geen schatten op aarde verzamelen. Dan zal ik 10%. Nou Demiano, dit was niet bedoeld als een uitnodiging. Maar dan kom jij wel heel ver boven dat streefbedrag uit. Hè? Het hoeft ook niet allemaal naar hem. Naar lopen voor vluchtelingen. En je snapt het wel. Het mag ook naar de kerk. En naar de zendingen. En naar weet ik het allemaal. Ik daag jullie uit. Om het anders te doen. Om te luisteren naar de Heer. En als je liever naar de reclame luistert. Ja, dan hoor je eigenlijk dat getroetel. Oh, leuk. Nog eens een reisje. Nog eens wat aardigs. Dit kun je kopen. Doe joh. Je leeft maar één keer. Geniet ervan. Daar kan je ook naar luisteren. En de Heer zegt. En wat dan? Als de slagregens komen. Bouw je huis. Zo. Dat je naar mij luistert. Ergens is Ezechiël 13. In het negatief. Zo'n geweldige aanbeveling voor onze Heer Jezus Christus. Wat een profeet is dat. Zijn eigen leven heeft hij ervoor gegeven. Om die veilige muur om ons heen te bouwen. Daarvoor kom je in de kerk. Om in de gevaarlijke tijd waarin je leeft bestand te zijn. De dingen te doen die horen de kinderen van God. De dingen te laten. Waardoor het leven naar de vernieling wordt geholpen. Daarvoor kom je in de kerk. Om royale verzoening. Van al je fouten te ontvangen. En om het alsmaar weer te horen. Dat er door de Heer voor jou gepleit wordt. Als wij deze Heer volgen, doen wij twee dingen. Wij bidden. Maak ons heilig en rein. En wij zeggen vol overgave. Bij u zijn wij veilig in de schuilplaats van de Allerhoogste. Amen. En dat lied gaan we nu zingen. Jezus, ik wil heel dicht bij u komen. U maakt mij heilig en rein. En van daaruit veilig in de schuilplaats van de Allerhoogste. We zullen nu ons geloof gaan belijden. En dat doen we met een tekst van Anton Chardon. Een korte, veelzeggende tekst. En dan zingen we aansluitend een loflied op de drie enige. Vader, wij houden van u. Jezus, wij houden van u. Geest, wij houden van u. Het is een lied in het Engels, komt uit de Hemelhoogbundel. Als het goed is, komt er zo even een vertaling. Nou. Ja, dat is het. En u vindt hem in Hemelhoogbundel 630. En u ziet het. Vader, Zoon en Geest. Een lied van vertrouwen, aanhankelijkheid aan de drie enige God. Ik nodig u uit op te staan. En met mij mee deze belijdenis uit te spreken. Nu moet het hoge woord eruit. Dat ik een arme zondaar ben. Dat ik de Heer Jezus ken. Dat ik voor God de Schepper nader. En Hem erken als onze Vader. dat mij de geest totaal verblijdt, die mij in alle waarheid leidt. Dat ik bij dag, dat ik bij nacht, het van mijn God alleen verwacht. Ik ben de koningen te rijk, als burger van zo'n koninkrijk. We zullen nu danken en voorbeden doen, waarbij ik een aantal namen noem. Ik begin met de naam van Rie Postma. Al sinds november komt ze niet in de kerk, tot haar spijt. Maar ja, ze zegt, ik ben gewoon geen fluit waard. En dat is akelig. Er lopen ook onderzoeken. Voor een kleine maat hoopt ze meer te weten. Misschien is er ook iets te doen aan pijnklachten. Het is goed om Rie, al zien we dan haar niet hier, wel in ons hart te blijven dragen en voor haar te bidden. Ik noem de naam van Attie van der Wiel. Op weg naar het zuiden met vakantie is zij getroffen door een TIA. En daarvoor is zij opgenomen op de intensive care van een ziekenhuis in het Luxemburgse Etelbruck. Het gaat nu de goede kant op. Er is sprake van dat ze komende week, misschien woensdag, ontslagen zal worden uit het ziekenhuis. En dan gaan Johan en Attie spoorslags naar huis, zoals Johan het zegt. Ze zijn heel dankbaar dat het is zoals het nu is. En tegelijkertijd voelen ze zich stilgezet. En daar kunt u zich iets bij voorstellen. Meegedeeld is al het overlijden van Corine Medema. Het is goed om voor haar kinderen te bidden. En ik haal in dit verband één herinnering op. Corine, organist, inderdaad, heel veel dat gedaan. En af en toe zat ze in de kerk en dan hoefde het niet. En dat vond ze heerlijk. En ik herinner me in een gecombineerde zangdienst, nog aan het Frederik Hendrikplein, dat ze ook een keer wel gedaan in de rij zat, lekker geen dienst. En toen was er door omstandigheden geen organist en geen pianist. En Corine was dan zo iemand die dan even zuchtte en dan opstond en zei, oké, dan doe ik het. We zullen bidden voor haar kinderen en kleinkinderen. Ik noem de naam van Dienke van Gurp, die een nieuwe tegenslag heeft. Ze is bij de heupoperatie in het ziekenhuis gestuit op veel pijn. En op de röntgenfoto is gebleken dat als complicatie van de operatie vermoedelijk haar bovenbeen gebroken is. En dat betekent dat Nienke een nieuwe, ook weer ingewikkelde operatie moet ondergaan. Misschien vandaag, anders morgen. Met alles wat dat betekent voor revalidatie straks. Goed om voor Nienke en Gerard te bidden. Straks ziet u dia's van hoe er in de wijk geklust is. En het is goed om daar op deze zondag speciaal aandacht voor te hebben. We willen in ons gebed namelijk ook bidden voor het diaconaat. Voor wat de diaconen doen aan, mag ik het zo noemen, spreiding van inkomen binnen onze gemeente. Ook voor het lenigen van nood buiten onze gemeente. We hebben wat dat betreft ook het grote diaconale project van Sizanani in Zuid-Afrika. Dat betekent laten we elkaar helpen. Mooi ontwikkelingswerk. Maar heel dichtbij is dat ook. Dat mensen hun zaterdag geven en zeggen, oké, ik wil voor mensen aan de slag klussen in de wijk. Als een uitvloeisel toch ook van, ja, we zijn zo blij met dit prachtige gebouw. We willen echt niet alleen maar gemeente voor onszelf zijn. Maar ook iets beperken voor de wereld rondom ons. U ziet straks de dia's. Het is goed om ervoor te danken. Er zijn 5 klussen geklaard. Goeiedag, mooi weer. Met ook menselijk contact, heel belangrijk. Samen met de betreffende mensen die geholpen worden, geluncht 's middags. Ik wil voorgaan in gebed. Vader in de hemel, wij danken u dat u ons hier in de kerk meer biedt dan lekker gevoel. Dat u ons voorbereidt op het leven in crisistijden. Dat u ons de waarheid aanzegt. En dat u ons een profeet geeft die ons daarbij wil helpen en redden. Wij danken u dat Jezus Christus door u aan ons gegeven is. En wij bidden u of u ons wilt helpen om hem centraal te stellen als de redder van ons leven. Wij danken u dat hij met heel zijn leven tot in de dood er voor ons was en is. Dat hij om onze schuld die vreselijke kruisdood heeft ondergaan. Wij danken u voor zijn voortdurende gebed voor ons. Wij danken u voor zijn wijze woorden. En nu bidden we ons, help ons om echt naar hem te luisteren. En hem te laten zijn wie hij wil zijn voor ons. Help ons om hem de waarheid tegen ons te laten zeggen. En om achter hem aan te gaan. En om zo ons veilig te weten. En behoed ons ervoor dat we het geloof reduceren tot alleen maar iets van vertroeten. Wij bidden u voor mensen die crises in hun leven meemaken. We denken aan de kinderen en kleinkinderen van Corine Medema. Draag hen aan u op. Dankbaar voor wat Corine ook in onze kring betekend heeft. We bidden voor oude mensen die af en toe of vaak bezig zijn met de dood. En wat dat betekent. En dan daarna voor u verschijnen. Wilt u ze bergen in uw liefde en ze helpen om ook in het oud zijn dicht bij de Heer Jezus te blijven, hem te volgen, naar hem te luisteren. En wilt u de vergeving in zijn bloed machtig over hen uitbreiden? Wilt u bij hen zijn als de ouderdom ongemakken met zich meebrengt? Van welke aard ook. Vanmorgen noemen we Rie Postma. Wilt u voor haar zorgen? En alstublieft maken dat er toch een weg komt van minder pijn en iets meer energie. We danken u voor de verbondenheid met haar. We bidden u voor zieken. Mensen die stilgezet zijn. We noemen de namen van Attie van der Wiel en Nieke van Gulp. Heer, ontferm u over hen. We zijn dankbaar voor uw spaarde. We bidden om kracht en moed voor een moeilijk traject voor hen. Vader in de hemel, wij danken u dat de Heer Jezus ons ook voorgaat in diaconaat. Iets doen met je welvaart voor anderen. We danken u voor het werk van onze diakenen. Heel erg veel in de stilte, in het verborgene zoals het ook moet. Maar wel van belang om met de welvaart die er in onze gemeente is, ook mensen die minder hebben te steunen en te verkwikken. Geef ze wijsheid bij dat werk. En geef mensen die erop aangewezen zijn vrijmoedigheid om er gebruik van te maken. Bidden voor Sisanani in Zuid-Afrika. We danken u dat er als uitwerking van de evangelieprediking zo'n inzet is, ook voor de armen en de eetslachtoffers. Zegent u het. We bidden u voor alles dat ondernomen wordt om vluchtelingen in hun nood bij te staan. Zegen al die initiatieven. En wilt u allen die op de begane grond niet waar dat moeilijke en ingewikkelde beleid moet worden gemaakt, maar waar metterdaad hulp moet worden geboden. De mensen die daarvoor aan de slag gaan, wijsheid en volharding, energie en moed schenken. We danken u dat zo ook in onze wijk kleine lichtjes konden worden ontstoken op 21 mei. Samen aan de slag om mensen die op een doodpunt zitten te helpen. We danken u dat het een mooie dag was. We bidden u of u het wilt zegenen. Niet als iets dat we zomaar doen, maar als iets dat zo bedoeld is als uitstraling van het evangelie van Christus. Wij bidden u of u in de tijd waarin we leven, met zoveel crises, of u ook daarin bij ons wilt zijn. ons veiligheid wilt bieden. Of u ons wilt helpen om in gehoorzaamheid aan onze Heer onze weg daarin te vinden. En we bidden u of u door al die crisis heen uw grote doel toch wilt bereiken. Uw vrede. Uw koninkrijk. De glorie van uw grote naam. In Jezus' naam. Amen. De collecte wordt nu gehouden voor het jeugdwerk. En daarna zingen we twee liederen nog. Een wijs man bouwde zijn huis op de rots. Speciaal ook voor de kinderen goed mee te zingen. En het laatste couplet van Psalm 103. De Heer zegene u en hij behoede jullie. De Heer doet zijn aangezicht over uw licht. Hij zij jullie genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u. Hij geeft jullie vrede.
Doet u het? Mooi. Broeders en zusters, jongens en meisjes, nu moet u mij ook nog even verduren. Het is niet anders, maar het gaat ook niet om mij. Het gaat om een man vandaag die veel groter is dan ik misschien wel. Want op deze dag, broeders en zusters, deze zondag, dat is voor ons een dag van afscheid. En afscheid, daar moet je toch even bij stilstaan. Op zo'n mijlpaal even plaatsnemen. Een traantje wegpinken misschien. Want wij nemen afscheid van een bijzonder mens. Een heel bijzonder mens. Iemand die al sinds mensenheugenis ook een heel bijzondere plek in ons midden heeft ingenomen. Want weet u wel hoe lang die man al jarenlang elke week een stukje in de contactsleutel schrijft? Al langer als predikanten, veel vaker als wij allen. Van wie hebben wij ooit allemaal een cadeau gekregen? Kunnen jullie je vingers opsteken wie jullie... allemaal een cadeau hebben wij van hem gehad, ja. Wij allemaal. Dat moet wel een bijzonder mens zijn. En kijk, wij als Nederlanders, en de meeste van ons zijn dat denk ik... Wij hebben een dichter des vaderlands. Maar welke kerkgemeenschap heeft nu een eigen dichter? Ja, als Nederlanders fijn, maar wij als kleine gemeenschap hebben zo'n grote dichter. Geweldig. En dan woont die man niet eens in Nederland. Hij woont ook nog in België, ergens in de binnenlanden van Geel. Ja, een bijzonder man, ik zei het al. Je moet daar dan wel eens heen als je eens een ouderling bent. Dat doe je dan altijd ook nog in de winter, als het ook nog donker is en sneeuwt af en toe. En dan moet je ongeveer zo halverwege Antwerpen van de snelweg af en dan 5 dorpjes door. En dan zegt die navigatie plotseling dat je een weggetje rechtsaf moet nemen achter een boom. Ja, je bent er alweer voorbij voor je dat ziet. En dan blijkt dat wegje een ongelofelijke zijwegje. Er zijn kilometers lang de weilanden in. U gelooft het niet. En plotseling roep je navigatie. Bestemming bereikt. De bestemming bevindt zich aan de rechterkant. Wanhopig kijk je in het donker naar rechts. Je ziet helemaal niets. Maar binnen was het bij Anton altijd heel gezellig. Hij had de kachel aan als je dan kwam. En dan was ik natuurlijk weer vergeten te zeggen dat hij er geen werk van moest maken. Dus hij meldde meteen dat de koelkast vol met lekkers stond. En alleen hadden we dan met u meteen zo'n goed gesprek. Waarin ik overigens niet zo heel veel hoefde te zeggen. Maar goed, dat er zijn. Dat we na afloop van die avond allebei vergeten waren in die koelkast te kijken. En volgens mij heeft Anton er nog minimaal een vol jaar van gegeten. En eigenlijk zou u allemaal bij Anton nog eens een keer op bezoek moeten komen. Maar ja, dat zullen we maar niet meer aandoen misschien. Maar daar heeft Anton ook weer wat op gevonden, want hij trakteert ons allen. We krijgen nog een cadeautje van hem. Na afloop straks bij de koffie, ja, en ook vandaag echt de koffie komt. Maar dan heeft Anton gezorgd dat daar ook nog iets lekkers voor u allemaal bij is. Want hij gaat verhuizen. Anton gaat naar Rotterdam. En dat is, dat is de plaats waar ik geboren ben. Dus dan is de cirkel weer een klein beetje te gaan rond ook, Anton. En daar zal hij, ik dacht dichter bij zijn dochter zijn, als ik het goed heb. En dat is misschien ook wel een goed ding voor Anton, een goed ding voor die dochter. Maar misschien iets minder leuk voor ons. Dat hij nou voor het laatst, denk ik, toch wel in ons midden is. En ja, in al die jaren zijn we natuurlijk allemaal fan van Anton geworden. Want we hebben allemaal zijn gedichten gelezen en zijn woorden in ons hart laten zinken. Maar er waren enkele, misschien weet u dat niet allemaal, die een bijzondere fan van hem waren. Dat weet u misschien niet, maar zij wouden, of nou ja, misschien eigenlijk moet ik zeggen, zij mochten zijn gedichten proeflezen. En er waren 3 van ons in ons midden die dat mochten. En denk erom, hè, pas op, dat is geen sinecure. Want tegenwoordig loopt Anton misschien wel een beetje langzaam, maar zijn pen is ongelooflijk snel. Dus het is geen sinecure om zijn gedichten te proeflezen. En daarom zou ik nu eigenlijk die drie dames, want het zijn alle drie dames, willen vragen om naar voren te komen. En zij zullen u allen een gedicht voorlezen van Anton. Want wat is er eigenlijk een gepaste afscheid? Je kan van allerlei dingen bedenken. Maar om deze drie superfans, kom maar even naar voren alle drie. Om deze superfans te vragen om nu als waardig afscheid nog drie van Anton Charton zijn gedichten tot klinken te brengen. Mag ik jullie uitnodigen?
Ik heb al die bundels weer doorgenomen. Urenlang. En ik kon niet kiezen. En uiteindelijk heb ik er twee uitgekozen. Ze zijn heel kort hoor. Dus het gaat niet heel lang. Ik heb uiteindelijk iets gekozen wat ook te maken heeft met ons als kerk. Met Anton en met zijn geloof. En het eerste heet De Ware Kerk. Dit is het huis waar ik in woon. Van bloemen vol, een duizend schoon. Devoot en stil als een icoon. Er valt hier niets te vrezen. Hier heerst geen uiterlijk vertoon. Maar zuiverheid, zo rein en schoon. De liefde voert de boventoon. Zo zou het moeten wezen. En de tweede die ik heb er dus twee. Klappapier. Mijn leven was maar klappapier. Heel eigenzinnig volgeschreven. Ik heb het verfrommeld tot een prop. En die de duivel meegegeven. Ik heb tot u gebeden, God. En u mijn hele hart gegeven. En zie, er bloeide in mij op een liefdeslied door u geschreven.
Anton, ik vond het erg leuk om jouw gedichten altijd te mogen lezen. Nakijken noemde ik dat altijd, want ik gaf jou er cijfers voor. En het waren er een heleboel. Op een gegeven moment ben ik maar opgehouden met alles te becijferen, maar alleen de zevens en de achten en dergelijke nog op te schrijven. Ik heb één gekozen en het was niet moeilijk voor mij om te kiezen, want ik heb er altijd eentje in mijn portemonnee zitten van jou. Dus die ga ik doen. Het heet rustgevend. De dingen komen goed, zegt een innerlijke stem. En vol schiet mijn gemoed om wat ik heb in hem. Dank je.
Anton, ik heb het voorrecht dat je altijd voor mij hele speciale gedichten hebt geschreven bij al het corrigeren van mijn werken. Ik heb dit gedicht gekozen omdat je die spontaan naar mij toestuurde. Na afloop zal ik zeggen waarom ik hem zo mooi vind. Het gaat over de handen van mijn moeder. Uw handen. Ik heb nog steeds zo'n wonderlijk gevoel. Wanneer ik denk aan uw verzorgde handen. Die mijn onnozele bestaan omspanden. U bad met mij tot God, uw hoogste doel. Uw handen zetten knopen aan mijn jas. Uw handen openden gesloten deuren. En streelden over opgelopen wonden. En streken al mijn rimpels glad. En toen, mijn moeder, lag u daar. Gestorven. Uw handen nog gevouwd tot gebed. Uw wekker was op eeuwigheid gezet. Uw handen wachtend op die grote morgen. Anton, ik vind dit gedicht zo mooi. Het spreekt zoveel tederheid uit bij een toch al droevige geschiedenis. Maar wat ik zo fantastisch vind, is dat je er een heel mooi eind en met een heel mooi perspectief aan geeft. Heel hartelijk dank voor dit fantastisch mooie gedicht van je.
Tja, wat zeg je dan nog na zoveel mooie woorden? En Anton heeft heel veel mooie woorden geschreven. Maar volgens mij, ja, ik weet niet helemaal zeker hoor, want ik heb ze niet allemaal gelezen, maar nooit een gedicht voor zichzelf. En ja, het is heel gevaarlijk natuurlijk op zo'n moment, maar ja. Want die gedichten hier, samen te laten klinken, zijn woorden nog eenmaal diep in ons hart te laten bezinken. Dat is het mooiste vaarwel aan die hele diepe gedachtenbron. Wij danken jou, ons allergeliefde Anton Chalou.
Broeders en zusters, geliefden in de Heer Jezus, en dat meen ik. Ik ben hier in het begin van de jaren 90 gekomen. Ik zie nu terug op een tijd. Ik adviseer u, neem allemaal een pepermuntje, want de preek duurt toch heel erg lang hoor. Ik was lid van de protestantse kerk in België. En daar is een dominee gekomen. En die was half vrijzinnig. Vreselijke exegese van de Bijbel. Allemaal een beetje persoonlijke associaties. Als je maar goed voor de vluchtelingen was. God was de alverzoener. Ik heb daaronder geleden. Ik ben op zoek gegaan naar een kerk. Iemand die geen lid is van deze kerk, heeft mij op deze kerk gewezen. Ik ben daar heen gegaan en daar preekte dominee, dit is een kringloop hoor, dominee van der Dussen. En ik zal u zeggen, ik was diep onder de indruk van hoe het in die gemeente toeging, wat er allemaal gebeurde. En ik was diep onder de indruk van de prediking van dominee van der Dussen. En ik zei tegen mezelf, ik ben weer thuis. En sinds die tijd heb ik me hier altijd thuis gevoeld. En ik moet ook zeggen, dominee van der Dussen heeft natuurlijk eerst een week vrijgenomen voordat hij deze dienst ging leiden, om zich een beetje moed in te... Ik vind ook de organisatie van deze dienst geweldig. Ja? Een dienst waarbij de ouderling meedeelt. Vanavond is er een jeugddienst. Kijk, dat is een mooie variatie. Want nu is het een ouderendienst. Ik ben blij met wat er hier gepreekt wordt, hoe er samengeleefd wordt. Het is mij niet gelukt ondanks jarenlange inspanning hier één persoon te vinden die, wat zeg ik, aan wie ik de pest heb. Aan niemand van u. En dat vind ik buitengewoon op 600 mensen. Als je aan niemand de pest hebt, kom daar buiten deze kerk eens op. Ja, ik heb mij gisteren en vanmorgen bezonnen op hoe ik gekleed zou zijn. En ik had de keuze tussen deze kleding, waarin u mij al jaren kent, en een gedegen blauw pak. Maar ik dacht, A, ik ben geen voorganger met een blauw pak. B, ik ben geen dominee met een blauw pak. Dan ga ik toch niet met een blauw pak naar de kerk. Dit verklaart alles. Ik heb al speciale dingen gedaan voor deze. Ik heb mijn hoofdhaar allemaal afgeschoren. U herkent me niet. En ik heb paard bijgehouden. En wat het allerbelangrijkste is, ik heb iets gedaan wat ik in een half jaar, nee, ik denk in een jaar niet gedaan heb. Ik heb mijn schoenen gepoetst. Ik ben blij met wat er hier gezongen wordt. Ik hou dat altijd in de gaten, dat weet ook meneer Van der Dussen. Ik zeg, de reformatie zingt psalmen. Dus als je jezelf een gereformeerde kerk noemt en er komt één of geen psalm in de dienst voor, ik heb dat meegemaakt, ik volg het op de pc, dan zeg ik, oh jongens, deze kerk gaat de verkeerde kant uit. Mijn stelregel is, ik ben dol op de psalmen, maar er hoeven natuurlijk niet alleen maar psalmen gezongen te worden. Paulus heeft er al voor gewaarschuwd. Psalmen, gezangen en geestelijke liederen. En zo hoort het. Maar zeker psalmen. Heerlijk vond ik het. Psalm 92. Dat is één loflied op de zondag. Moet u thuis nog maar eens lezen. En de persoonlijke reactie erop komt in vers 3 voor. Over psalmen gesproken. Een beetje kort. Nou. Ah, dan drinken we maar koude koffie. Gepreekt werd over geld. Geld. En er zijn vele teksten in de Bijbel die over geld gaan. En één daarvan is Psalm 15. En in mijn korte samenvatting daarvan is het: wie mag op u, wie mag schuilen in uw tenten, wie mag wonen op uw bergen, wie rechtvaardigheid betonen, lening geven zonder rente. En nog één opmerking erover, ik was blij dat het woord tiende nog eens viel. Ik heb mijn levenslang gereformeerd geweest met vreugde en diepe overtuiging. Ik heb nog nooit een dominee meegemaakt die de moed had om te zeggen: hoe is het met jullie 10%? Dat durven ze toch niet. Maar ik weet wel, in Amerika is een gezelschap, een dominee, een religieuze gemeenschap, een kerk, waar ze zeggen 10% van wat je hebt moet je geven aan de kerk. Ja, ga maar vast weg hoor. Ja. Of ik er een eind aan maak. Of ik er een eind aan maak. Tja. Ganse kerkgenootschap, daar was alleen maar een onderlinge discussie en verdeeldheid of die 10% nou gerekend moest worden over je netto, dan wel over je bruto salaris. Ik groet u van harte.